Een hele goede morgen allemaal. Goed om bij jullie te zijn. Ik had vooraf even contact, we hebben een mail met Mirjam. En ze nam ook even een beetje mee in het jaarthema. Nieuw en opnieuw, met ook mijn accent juist op de kracht van het evangelie. Ja, als je nu net tot geloof bent gekomen of dat je... Ja, eigenlijk al jaren met de Heer aan het wandelen bent. En ik ben iemand die houdt van het evangelie. Ja, ik denk, we houden allemaal van het evangelie. En ik word er enthousiast van als ik verhalen hoor hoe het evangelie zich verspreidt over de wereld. Hoe mensen geraakt worden door het evangelie, veranderd worden. De simpele boodschap van het evangelie zit zoveel kracht in. En waarom? Omdat de geest van God er doorheen werkt. En ik kan er dan niks aan doen, maar ik word dan toch ook weer getrokken naar de grote opdracht van de Heer Jezus zelf uit Matteüs 28. En daar wil ik mee beginnen. En daar staat het volgende. Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en hij zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Amen. En in Handelingen 1 lezen wat Jezus nog meer zegt, dat we zijn getuigen zullen zijn tot aan de uiteinde van de aarde. En door deze opdracht gingen de discipelen op pad. En het evangelie verspreidde zich over de hele wereld. Het is ongekend hoe dat evangelie zich verspreid heeft over de hele wereld. Maar vanmorgen wil ik het daar niet over hebben. Ik wil het hebben over de inhoud van die opdracht. De inhoud van de opdracht, die zorgde ervoor dat het aantal christenen zich uiteindelijk exponentieel vermenigvuldigde over de hele aarde. En dan met name dit deel. Wat zegt de Heer Jezus? Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. In andere woorden, gehoorzaamheid. En die opdracht van Jezus was het fundament van de discipelmakende beweging die hij voor ogen had. Die over de wereld ging. Discipelen die discipelen maken. En hoe deden ze dat? Dat deden ze door mensen te onderwijzen en hen te dopen. En bij alles wat ze deden, leerde hij... Moesten zij de mensen leren om Jezus te gehoorzamen. Eigenlijk heel erg simpel. Jezus gehoorzamen. Maar tegelijkertijd vinden we dat vandaag een rotwoord. Gehoorzamen. Beknot mijn vrijheid. Ik mag niet meer doen wat ik zelf wil. Maar de grote opdracht, het evangelie, er zit gehoorzaamheid aan vast. En als wij die grote opdracht niet uitvoeren zoals Jezus hem aan ons gegeven heeft, dan raakt dat ook de kerk. Dan raakt het jou en mij, dan raakt het ons allemaal. Dus de grote opdracht draait ook om gehoorzaamheid. Wie vindt gehoorzaamheid ook zo'n lekker woord? Heel weinig mensen, denk ik. En dat vinden we, dat voelt vaak niet zo lekker. Maar waarom is gehoorzaamheid zo belangrijk? Nou, ik wil even... Een stukje met jullie lezen uit Johannes 8. Dat gaat Johannes 8 vers 31 tot en met 36. Staat het volgende. Jezus zei dan tegen de Joden die in hem geloofden. Als u in mijn woord blijft, dan bent u werkelijk mijn discipelen. En dan zul je de waarheid kennen. En de waarheid zal je vrijmaken. En zij antwoordde hem, maar wij zijn Abrahams nageslacht. We zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Maar Jezus antwoordde hen, voorwaar, ik zeg je. Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Als de zoon je vrijgemaakt heeft, dan zal je werkelijk vrij zijn. Weet je, ik vind het zo herkenbaar. De Joden zeiden tegen Jezus, hoe kan je nou tegen ons zeggen dat wij vrij moeten worden? We zijn vrij. We zijn nooit van iemand een slaaf geweest. En is dat niet wat we om ons heen horen? En mensen zeggen, ik ben vrij. Ik ben vrij om te doen en laten wat ik wil. De wereld ligt aan onze voeten. Je kunt zelf bepalen wat je denkt, voelt, doet, wie je wil zijn. Je mag zelfs iemand worden die je nu nog niet bent. Hè? Niemand kan wat over je zeggen. De overheid niet, je baas niet, niemand niet. Niemand kan wat over jou zeggen. Je bent vrij, zeggen we. Maar Jezus zegt dan, vergis je niet. Iedereen die zondigt, is een slaaf van de zonde. Wie heeft dat wel eens gezegd tegen zijn collega? Je bent een slaaf van de zonde. Tegen je buurman, tegen je klasgenoot. Als je dat tegen iemand zegt, dan kijken ze aan alsof je uit het jaar 1380 komt. Zoiets. Hè, dat past niet meer in onze tijd. Zonde is al lang niet meer dat je Gods wil niet doet. Nee, zonde is, het is zonde als jij niet maximaal gelukkig wordt. Als je niet bereikt wat je zelf in je gedachten hebt, dan zondig je eigenlijk tegen jezelf. Zonde is toch niet dat je niet doet wat God van je vraagt. Maar Jezus laat ons iets zien. Dat is confronterend. Hij laat zien dat als je roddelt, als je boosheid koestert, als je porno kijkt of als je jaloezie koestert in je hart, of jaloers bent, dan ga je ontdekken dat je op een gegeven moment niet meer zonder kunt. Je gaat ontdekken dat het eigenlijk heel moeilijk wordt om dat soort dingen achter je te laten. Je blijft een soort van gevoel blijft er zitten in je, dat het toch even fijn is om net eventjes die roddel of iets naars over iemand door te geven, te vertellen. Ja, dat is hij of zij, dat is zo'n iemand. Ja, we bedoelen het allemaal niet verkeerd. En wij christenen kunnen roddels ook heel mooi verpakken. Hè? En dan gaat het er eigenlijk om dat we het eigenlijk zo goed met die ander voor hebben. Maar ondertussen vertellen we allemaal dingen waar we ons af moeten vragen, moet iemand anders het eigenlijk wel weten. Hè, maar je gaat merken dat je er eigenlijk niet meer zonder kan, want het geeft jou zo'n goed gevoel. Of je boosheid loslaten over iemand, dat voelt zo kwetsbaar. De jaloezie die overstroomt je soms en die porno daar, dat geeft zo'n ontlading. Zo zijn er allemaal redenen waar je op een gegeven moment gaat ontdekken. Je kunt niet meer zonder. En dat maakt je stuk. Dat maakt ons kapot. Mensen denken dat ze vandaag vrij zijn. Maar zijn we een slaaf. En kijk maar om je heen. Iedereen lijkt wel boos te zijn op elkaar tegenwoordig. Iedereen is een beetje overdreven. Maar zoveel mensen staan tegenover elkaar. En zijn boos. En dan zeggen we, ja, maar we zijn vrij. Oké. Hoe ben je dan vrij? Weet je, we zien om ons heen dat we niet meer zonder dit soort dingen kunnen. En dat maakt ons kapot. Het is destructief. En waarom? Omdat we daar niet voor gemaakt zijn. Weet je waar we voor gemaakt zijn? We zijn gemaakt om de liefde van God te kennen. Zijn bovenmenselijke, bovennatuurlijke liefde. Daar zijn we voor gemaakt. En al die andere zaken als roddel, boosheid, porno, jaloezie, noem het allemaal maar op. Dat soort dingen zijn tegengesteld aan liefde. En dus maakt het ons kapot. Het maakt ons kapot omdat we, als je iets gebruikt waar het niet voor bedoeld is, dan maak je het kapot. En zo is het ook met onze levens. Als we niet leven vanuit die liefde van God, dan maakt het ons kapot. En als jij mensen vraagt, nou wat is het probleem in de wereld? Nou, dan zullen mensen om zich heen wijzen. Ja, maar die heeft dat gedaan. En die heeft dat gedaan. En dat is ook zo. Mensen doen elkaar allerlei nare, vervelende dingen aan, omdat we allemaal kapot en gebroken zijn. Maar het probleem zit hier. Het probleem zit hier. In ons. Wij zijn allemaal een onverzadigbare, diepe put geworden. Omdat we verlangen naar de liefde van God waar we voor gemaakt zijn. En we proberen van alles om die put te vullen. Maar het lukt ons niet. We worden slaven. Slaven van ons eigen gelijk. Slaven van onze pijn, onze boosheid, onze jaloezie, noem het maar op. We zitten eraan vast. Weet je, mijn gelijk halen, dat was voor mij een soort van tweede natuur. Ik had ook vaak gelijk. Vond ik zelf dan. Maar kijk eens naar jezelf. In hoeverre kan je gelijk halen zo belangrijk voor je zijn? Weet je, het gaat niet eens om of je gelijk hebt. Dat is de vraag helemaal niet. De vraag is, waarmee laat je je vullen? En soms kan je daar zo voor strijden, voor je eigen gelijk, of wat dan ook, dat je eraan vast komt te zitten. Als ik naar mezelf kijk, op het moment dat ik me meer en meer bewust begon te worden van zijn liefde voor mij, dan verandert er wat. Ik ben ervan overtuigd dat er niks zo krachtig is in het hele universum dan de liefde van God. En daar hebben we het vaak over als christenen, maar we vinden het tegelijk zo moeilijk om het te ontvangen. De liefde van God zorgt ervoor dat we het, dat die verslavingen waar we het net over hadden, waar Jezus het over had, dat we er vrij van komen. Dat je het niet meer nodig hebt om iets over een ander te zeggen. Dat het zo lekker voelt misschien. Dat je even bevestigd wordt in je eigen gelijk. Dat hebben we dan niet meer nodig. En ik geloof dat dat is wat de kerk zo aantrekkelijk gaat maken voor de wereld om ons heen. Dat we anders zijn. Toen ik zelf tot geloof kwam, jaren geleden, volgens mij heb ik ooit wel eens een keer verteld hier, en toen was het heel erg zo van, ja, maar kijk eens wat wij als christenen ook kunnen. Wij mogen ook die muziek luisteren. En we mogen ook een biertje drinken. En het ging heel erg om dat we moesten laten zien dat we toch eigenlijk best wel hetzelfde waren. Maar op een gegeven moment dacht ik van, ja, oké, maar wat maakt een christen nou uiteindelijk anders? Dat is niet dat we zondagochtend vroeg uit onze bed gaan om in de kerk te zitten. Nee, dat is omdat wij iets ontvangen hebben van binnen, wat ons leven heeft veranderd. En wat vervolgens ook de levens om ons heen mag gaan veranderen. En de sleutel daarvoor is gehoorzaamheid. Jezus gehoorzamen in alles is de grote opdracht. En het onderwijs dat de discipelen gaven, dat zorgde ervoor. Want dan weet je hoe je moet gaan gehoorzamen. En de doop waar ze het over hadden, opnieuw geboren worden, dat is nodig, want ontvang je de kracht om Jezus te gehoorzamen. Als we het vanuit onszelf gaan doen, dan loop je vast. Maar we hebben de kracht van God van boven nodig om hem te gaan gehoorzamen, om in boven alles de liefde te kiezen, boven wat dan ook. En is dat makkelijk? Nee, dat is niet makkelijk. Daarom hebben we kracht van boven nodig. Waarom vraagt Jezus gehoorzaamheid? Nou, ten eerste, er is een ontwerp in de schepping. Er is een ontwerp in de schepping. Nou, dat is namelijk dat hij het centrum is en niet wij. Dat denken we soms, dat wij het centrum zijn. Of dat de aarde het centrum is, of de zon. Nee, hij is het centrum. Hij is de bron van liefde. En het leven functioneert alleen als hij het centrum is. Een andere reden is dat de enige manier van onze slavernij af te komen is om zijn volmaakte liefde te kennen. En het moment dat jij je gaat afvragen, wat is de wil van God voor mijn leven, boven die van jezelf, dat is het moment dat je je eerste stappen gaat zetten op weg naar de bestemming die hij voor je heeft. Oh God, wat is uw plan met mijn leven? Zowel jonge als oudere mensen kunnen die vraag hebben. Als je dat echt wil gaan ontdekken, dan zul je je eigen wil voor hem moeten gaan neerleggen. En als ik naar mezelf kijk, is dat het begin geweest van een reis met bergen en dalen. Hoge bergen soms, diepe dalen soms. Maar juist in die duisterste momenten, die donkerste momenten, heb ik gehoorzaamheid geleerd. En dat leer ik nog steeds. Juist in die duisternis ga je dingen leren die je op andere momenten niet leert. En we hebben de neiging om daarvan weg te lopen. Maar als we gehoorzaamheid aan Jezus gaan leren, dan gaan we in zijn vrede komen. Psalm 23, we kennen het allemaal. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Wauw, als je dat kan zeggen. Al ging ik door een dal van schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen. Want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Zijn stok, die corrigeert ons. Zijn staf, die troost ons. Willen we die correctie ontvangen? Weet je, als ik naar mezelf kijk, er zijn momenten geweest dat ik serieus heb gedacht, joh, God, u heeft me wel geroepen. Maar als het zo moet, dan stop ik ermee. Soms kom je in momenten dat je denkt van, Heer, dan is het zo donker. En dan is er alles in jezelf, wil eigenlijk doen wat je zelf wil. Maar op het moment dat we op onze knieën komen bij Jezus en zeggen, Jezus, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dan komt er een vrede in ons leven die de wereld of niks anders ons kan bieden. Dat is de kracht van het evangelie. Weet je, het atheïsme of weet ik veel zegt, joh, haal alles uit je leven. Hoe? Wees sterk en onafhankelijk. Je bent je eigen God. Religies zeggen, wil je de zegen van God? Nou, offeren. Hè? Houd je aan de regels. Pas op, doe niks verkeerd. Maak geen misstappen. Maar Jezus zegt wat anders. Hij zegt, ik geef je een vrede die je verstand te boven gaat. Hoe? Geef jezelf. Durf jezelf aan mij te geven. Weet je, het verhaal van Jezus is zo anders. Het verhaal van Jezus is zo anders dan de wereld om ons heen. Zijn we dan voldoende van doordrongen? In de wereld om ons heen ben je volwassen als je onafhankelijk bent. Als je sterk bent. Als je niet over je heen laat lopen. Ken je dat? Dat mensen zeggen, dan heb je mij een verkeerde. Jezus zegt, geef jezelf aan mij. Vertrouw jezelf aan mij toe. Weet je, we mogen een nieuwe mens worden. En dat is de kracht. Je hoeft jezelf niet op te poetsen en beter uit te laten zien. Je mag een nieuw mens worden. Ja, zoals de meeste van jullie al weten, werk ik samen met Wim, met de God Story, onderdeel van Jeugd met een Opdracht. En een van de dingen die we mogen doen is, we mogen rond kerst en Pasen mogen naar middelbare scholen gaan. En doen we voorstellingen voor duizenden jongeren. En als ik zeg dat zeker 90-95% van hun nog nooit het evangelie heeft gehoord, dan overdrijf ik helemaal niet. En wat we dan doen in die voorstellingen die we opvoeren, dan zijn er eigenlijk twee verhaallijnen. Er is een verhaallijn van het Bijbelse kerst- of paasverhaal. En er is een verhaallijn van een meisje van nu. En dan met muzikanten en met een of twee acteurs, actrices, met rappers, met stunts. En ik fiets dan een beetje als storyteller, fiets ik dan er een beetje tussendoor en praat ik het aan elkaar. En dan is er een moment in de voorstelling waar Jezus gekruisigd wordt. En dat meisje van nu en ook de Bijbelse figuur, dat is zeg maar rond Pasen is dat Barabbas en rond kerst is dat Melchior, een van de drie wijzen, die slepen een grote bal met zich mee. Dat is een skippiebal. Dat zeggen we dan niet bij, maar dat valt waarschijnlijk wel op. Een zwarte skippiebal die we zwaar hebben gemaakt. En daar boven, met witte letters, staat daar ik op. Een ikbal. Je zit vast aan jezelf. En je ziet hoe ze die bal meeslepen. En dan komen ze uiteindelijk aan bij Jezus. En geloof het of niet, maar dan wordt het muisstil in de zaal. Zo stil dat de docenten na afloop naar ons toe komen. Hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen om een zaal van die tieners helemaal stil te krijgen? En dat doen wij niet. Ik geloof dat op dat moment iets gebeurt wat alleen God kan doen. Wat ze zien is dat die acteurs of die actrices, die hangen die bal met ketenen eraan vast, hè, van die metalen ketens, die hangen ze aan dat kruis bij Jezus. En iedereen snapt wat er op dat moment gebeurt. Dat die ik-gerichtheid, waar je vast zit aan jezelf, dat komt bij Jezus aan het kruis. En we zien elke keer tientallen jongeren reageren. Kijk, ik kan niet beoordelen hoe diep dat gaat. Maar wat ik wel weet is dat elke keer opnieuw vele tieners een ontmoeting met God hebben op zo'n moment. Is dat een populaire boodschap? Dat je moet sterven aan jezelf. Dat is wel wat Jezus zegt. Er moet iets sterven voor het kan gaan groeien. De graankorrel moet eerst sterven. Weet je, we weten wel dat Jezus aan het kruis is gestorven voor onze zonde. Maar wat we vergeten, is dat we onszelf dan mogen achterlaten aan dat kruis. Wil je die kracht van het evangelie in je leven, dan zul je jezelf moeten achterlaten. Weet je, ik ben helemaal niet Zo van, oh kijk uit voor de boze buitenwereld. Daar wil ik mensen helemaal niet per se voor waarschuwen. Daar gaat het helemaal niet om. Maar als je Jezus wilt volgen, heb je een andere mindset nodig. Dan wat je om je heen leert. Er moet wat sterven in ons. Je eigen gelijk. Je eigen ambitie. Je eigen trots. Noem het maar op. Hoe gaan we gehoorzamen? Paulus spreekt in Romeinen over geloofsgehoorzaamheid. En dat is mooi. Geloofsgehoorzaamheid. Heel veel mensen gehoorzamen vanuit angst. Dat is angstgehoorzaamheid. Dat maakt je kapot. Ik moet dit doen, want anders... Kent u dat? Paulus spreekt over geloofsgehoorzaamheid. Dat betekent dat gehoorzaamheid is gebaseerd op geloof, op vertrouwen. Hoe meer je Jezus leert vertrouwen, hoe meer je hem kan gaan gehoorzamen. Je gaat alleen een stap in gehoorzaamheid naar Jezus zetten als je hem vertrouwt. Je gaat je boosheid pas loslaten op het moment dat je weet dat het bij hem veilig is. Je gaat stoppen met roddelen als je weet dat je door hem geliefd bent. Weet je, het gaat niet om het volgen van een stapel voorschriften. Het gaat om het herkennen en gehoorzamen van zijn stem. En dit is wat wij ervan gemaakt hebben vaak als kerk. Wil je bij Jezus horen? Wil je bij hem horen? Nou, dan heb je hier een lijst. En die rollen we zo uit. Soms is die meters lang. En een lijst met voorschriften. Nou, wil je bij hem horen? Nou, moeten we eerst dit en dit en dit. Dit moet je eerst allemaal gefixt hebben in je leven. Maar het gaat precies andersom. Hij wil dat je zijn stem hoort en gaat gehoorzamen. De Bijbel staat er vol mee. Ik was toevallig van de week met onze jongste koosje. Voor het slapen gaan lazen we het verhaal van Samuel. En ze vond het prachtig. Hoe Samuel de stem van God hoorde. En daar gaat het om. We moeten zijn stem horen. Samuel is degene die later zegt. Heeft de Heer evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heer? Hij had geleerd om zijn stem te horen en te gehoorzamen. En dat is niet altijd makkelijk. Weet je, Wim en ik, we hebben heel veel meegemaakt in de loop van de jaren. Vorige paas hebben we duizenden Friezen mogen bereiken met onze tour. We zijn bezig met een kersttour. Waar we nu weer duizenden mensen mogen gaan bereiken. En dat klinkt allemaal heel stoer als ik dat soort verhalen vertel. Maar we zijn ook op de momenten geweest dat er, drie man en een paardenkop, bij wijze van spreken, onze voorbereidingssamenkomsten kwamen. Ja, ik weet niet of ik dat verhaal was verteld, maar dan waren we ergens een stad in Nederland, hadden echt het geloof dat God sprak, misschien wel 10 jaar geleden, dat God sprak van, we moeten hier zijn. En we hadden 2 of 3 enthousiastelingen gevonden. En we kwamen samen, we hadden onze eerste bijeenkomst belegd. En verwacht je, die komt die hele stad enthousiaste mensen komen allemaal naar die bijeenkomst. We gaan bidden. En toen kwamen er 2. En halverwege kwam nog een vrouw van boven de 80. Die had eigenlijk verwacht dat er een Israël bijeenkomst was. Maar dat was er niet. Die is wat goed fatsoenig een kwartiertje gebleven. Toen zei ik, nou mevrouw, gaat u maar weg hoor. Maar die periode daarna hebben steeds meer mogen zien dat er die groep die groeide. En uiteindelijk hebben we een weekend lang hebben we meer dan 1000 mensen mogen bereiken met het evangelie. Het gaat erom dat we juist blijven gehoorzamen als het moeilijk is. Jaren geleden zei iemand tegen mij, Bart, je moet een boek gaan schrijven. En we gaan een aantal jaren training over het evangelie in 4 woorden. En dacht ik, ja joh, is dat nou wat voor mij? En dan, uiteindelijk is het boek er gekomen. Hè? Kijk, hier ligt hij. Na afloop kunnen jullie hem ook, bij Wim heeft een aantal boeken meegenomen. Als je het leuk vindt, dit is een boek, dat geeft je handvatten. Hoe ga je nou het evangelie delen in je eigen omgeving? Vol met praktische handvatten. En het leuke is, ik ben namelijk van die promopraatjes, maar afgelopen vrijdag kwam nog iemand naar me toe en zegt, Bart, ik heb er zoveel aan het boek. En ik wil je, loop na afloop even naar Wim toe, ik heb een inkijkexemplaar, dan kan je even kijken waar het ongeveer over gaat. Maar wat spreekt God tegen jou op dit moment? Wat zijn de woorden die je op dit moment in je hart ervaart? Ben je bereid om eraan te gaan gehoorzamen? Vertrouw je hem? Geloofsgehoorzaamheid. Misschien ga je door een diep dal van duisternis en weet je even niet hoe je eruit moet komen. Of misschien Gaat alles voor de wind. Voel je op de top van de berg staan. Waar je ook staat. Ik geloof dat Jezus je vraagt om te gehoorzamen. Om te gehoorzamen aan hem. Niet als een, het is niet dat hij het nodig heeft om... Hij heeft jouw gehoorzaamheid niet per se nodig. Om zich beter te voelen. Hij weet dat jij gehoorzaamheid nodig hebt. Om een leven in vrijheid te kunnen leven. Mag ik met jullie bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat u een God van liefde bent. Dank u wel dat uw verhaal anders is dan het verhaal van de wereld om ons heen. Dank u wel dat we bij u niet sterk hoeven te zijn of succesvol of wat dan ook. Dat u ons alleen maar vraagt om u te volgen. En Heere, ik bid dat u komt op dit moment met uw geest. En geloof in onze harten plant. Vertrouwen op u. Dat als we iets loslaten van onszelf, dat het veilig is bij u. Dat het goed is bij u. Je helpt ons om steeds kleine stapjes in gehoorzaamheid en vertrouwen te zetten naar u. Help ons om die dingen te overwinnen die ons het leven uit ons weg zuigen als het ware. Heer, wilt u komen? Wilt u ons maken tot een groep mensen die bereid zijn om u in alles te volgen? Om ons eigen gelijk, om onze eigen wil, wat dan ook. Aan uw voeten neer te leggen en gevuld te worden met uw liefde. Want we kunnen niet zonder uw liefde. Heer, wilt u ons zegenen en met ons meegaan in deze week. Help ons, Heer. Zegen ons, zodat wij tot zegen mogen en kunnen zijn. In Jezus' naam. Amen.